Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek doen, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag maak ik samen met Stichting Ieder MBO en Practoraat een podcast over de toekomst van het beroepsonderwijs en dan specifiek over de relatie met practoraten en praktijkonderzoek. Kijk voor meer informatie zeker op www.practoraten.nl. En in deze aflevering gaan we dieper in op docentprofessionalisering en specifiek over het doorbreken van bestaande patronen in het MBO. En hoe doe je dat dan eigenlijk? Ik ga over deze vraag in gesprek met Marianne Hagedoorn, practor docentprofessionalisering verbonden aan de Landstedengroep, beleidsadviseur ook bij Landsteden en promovendus aan de Open Universiteit. Leuk dat je er bent.
Ja, ja, dank je.
We gaan patronen doorbreken.
Nou, laten we eens beginnen.
weet je, je hebt een interessante loopbaan al achter de rug. Hè? Je bent nu practor.
Ja.
Maar dat is niet zo. Dat wist je niet toen je het onderwijs inging van word practor, hè, volgens
mij.
Nee,
want ik kom uit primair onderwijs.
Ja, precies.
Ik heb PABO gedaan.
Ja.
In Deventer, een hele leuke opleiding.
Ja. Ah.
En daarna onderwijskunde in Groningen. Ook een hele leuke opleiding. Ga je dus echt van de praktijk naar de wetenschap.
Ja, ja.
Dus dat was al een leuke overstap. En toen was ik klaar met onderwijskunde. Ik was eigenlijk nog bezig. Ik moest mijn masterthesis doen. En toen dacht ik van, wat ga ik nou onderzoeken? Waar ben ik nou nieuwsgierig naar?
Ja.
En ik merk wel dat altijd een vraag is. Waar ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar? Dat wel iets is wat me altijd wel triggert om dan ook verder te gaan kijken dan alleen maar wat makkelijk voorhanden is.
Ja, ja.
Dus toen dacht ik, dat MBO, ik ken dat helemaal niet. Dus wellicht is er een school die zegt, kom maar bij ons een onderzoek doen. En dat was toen in 2004. Dus toen was, als het gaat over onderzoek in MBO, was dat nog totaal niet een onderwerp op de agenda. Dus ze zeiden, kom maar, ga maar doen. Ja. Dus toen ben ik het MBO ingegaan. En toen zat ik bij de economische en ICT-opleidingen.
Ja.
En toen dacht ik, dit is wel zo tof. Deze studenten en deze docenten.
Wat vond je
en het beroepsonderwijs. Ja, ze zijn iets ouder, hè. Dus zijn meestal 16-jarigen en dan iets ouder. Dus het is een hele andere dynamiek. Ja, daar krijg ik heel veel energie van.
Ja.
En docenten zijn, de meeste docenten zijn uit de beroepspraktijk.
Zeker,
dus die nemen een heel ander perspectief mee.
Ja,
ja, in de samenwerking veel. Wel onderwijsgericht, maar ook die beroepspraktijk, dat ze die heel belangrijk vinden. En dat merk je toch wel dat net een ander type docent is dan de docent die echt pedagogisch, didactisch, opgeleid wordt 4 jaar lang voor een specifieke doelgroep.
Hè? Ja.
Want dat is wat vaak de lerarenopleidingen zijn. En dat is ook oké. Toen ben ik erin gerold en toen ben ik docent geworden bij de welzijnsopleidingen.
Ja.
Heel lang gedaan. En wat heel bijzonder was in die tijd, dat is rond 2005 geweest dat ik daar begon. En in 2006, 2007 of zoiets dergelijks kwam de nieuwe structuur van competentiegericht onderwijs in het MBO.
Ja.
En toen had mijn school, toen werkte ik al bij Landsteden, bedacht dat het misschien ook wel handig is als we iemand de mogelijkheid geven om onderzoek te doen naar hoe dat dan gaat in de praktijk. Want ze hadden een specifieke visie op het beroepsonderwijs en dat werd geïmplementeerd. En toen heb ik mijn vinger opgestoken, zo van, ik heb ook onderwijskunde gedaan en ik zou wel hier verder willen ontwikkelen.
Dat ging als onderzoeker. Al een beetje over promoveren misschien, of onderzoek doen, of nog niet helemaal?
Nee.
Gewoon meer onderzoek doen.
Onderzoek doen.
Ja, vinger aan de pols houden, onderzoeksvragen opstellen.
En veel gesprekken voeren en veel de studenten, masterstudenten in de school halen die allerlei onderzoeksprojecten deden.
Ja.
Dat is hartstikke leuk om te doen. En dat is eigenlijk een hele mooie kans geweest. Want dat hebben ze eigenlijk altijd gecontinueerd. Dus ik heb altijd mijn docentschap gecombineerd met onderwijskundig onderzoeker. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil ook wel eens een keer wat anders erbij. Dus toen kwam er plek vrij als onderwijsadviseur voor alle welzijnsopleidingen van alle locaties die we hadden. Dus toen heb ik daarvoor geopteerd. En toen ben ik begonnen als onderwijskundig adviseur. Dus rondom curriculumvraagstukken.
Intern organiseren.
Intern. Nou ja, dan kom je ook steeds meer buiten de school. Hè? MBO-raad, ja, andere ROC's en andere opleidingsteams. En toen begon het wel een beetje te borrelen van, goh, als adviseur geef je natuurlijk ook niet alleen op de inhoud advies, maar je gaat ook aan de slag met die docenten als het gaat over, oké, hoe komen we tot dat punt waar we naartoe willen doorgroeien? Ja. Hè? Dus dan heb je het vraagstuk, ja, hoe leer je eigenlijk? Of hoe zetten we deze leergang in dit team? Hoe zetten we dat in gang?
Echt de transfer naar de praktijk, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus toen dacht ik, goh, op basis van waarvan doen wij dat eigenlijk? Of hoe doe ik dat eigenlijk? En hoe zit dat eigenlijk in elkaar? En toen mocht ik een uitstapje maken en meeschrijven aan een stukje curriculum van een HBO-masteropleiding. En toen kwam ik een beetje in contact met veel gepromoveerde mensen. En toen was er een mijn huidige promotor die tegen mij zei van, goh, zou jij het ook interessant vinden om te gaan promoveren? En toen dacht ik, nou, ja.
Je schrok er niet van.
Nee, ik dacht, wat wil ik nou eigenlijk? Het lijkt mij heel gaaf om expert te worden op een bepaald thema. Wel gericht op het mbo. Want het mbo heeft echt mijn passie. Ja. En toen zei ze, nou, als je een onderwerp hebt, dan moet je maar bellen. En toen dacht ik, toen heb ik ongeveer een half jaar genomen om na te denken over wat is nou het onderwerp. Want als je wil promoveren, moet je echt een onderwerp kiezen waar je echt blij van wordt. En waar je echt geïnteresseerd in bent.
Nou,
en
ik denk dat een hele goede grondhouding is al. Dat je
want anders hou ik niet vol.
Nee.
Ik wil promoveren is, vanuit die wetenschappelijke kant. Het is heel wetenschappelijk gericht. Maar ik ben iemand van de praktijk. Dus mijn ambitie was, ik ga promoveren op een onderwerp waarvoor ik expertise wil ontwikkelen om de praktijk verder te brengen.
Ja. En dus, dat was al dat mbo. En het is ook al eigenlijk bijzonder dat het jouw instelling daar ruimte voor maakt in zekere zin toen al. Hè? Dat is ook, want nu is dat wel wat gebruikelijker, maar toen zeker nog niet, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. En toen heb ik bedacht, dat is docentprofessionalisering. Ja. Van hoe doen wij dat eigenlijk? En ik kwam ook veel bij andere ROC's en ik vroeg, nou, wat is jullie gedachte achter de keuzes die je maakt in docentprofessionalisering? Ja. Nou, die waren niet zo heel sterk onderbouwd.
Nee. Want was dat toen al iets wat je begon te zien? Want we gaan het ook hebben over patronen doorbreken. Zag je toen al van, ja, er zit niet echt een gedachte achter?
Nee.
Behalve een soort logische intentie van, we plannen bijeenkomsten of we pakken thema's.
Precies, de formele kant.
De formele kant.
Dan, dat kun je goed wegzetten in uren. Ja, en je kunt
het lekker helder, hè?
Je kunt het checken. We hebben gedaan. Ja. En we zijn bij elkaar geweest. Dus we hebben geleerd.
Ja.
Ja, dat. En toen dacht ik van,
dat klopt niet.
Dat klopt niet. En zeker in het mbo is het, wordt er niet verhoudingsgewijs wat minder onderzoek gedaan. Dus ik dacht, dit is mijn onderwerp. Hoe leren docenten? En wat kunnen wij dan doen als in de rol van adviseur of andere rollen, maar ook schoolleiders? Op welke knoppen moeten we drukken om het proces te versterken?
Leuk.
Ja, en toen kwam het onderwerp en toen ging het balletje rollen. Heeft mijn school er inderdaad voor gekozen om mij te faciliteren daarvoor. Toen kwam die hele ontwikkeling van de practoraten.
Ja.
Nou, ja.
Dat was eigenlijk een logische, dat kon je mooi op invoegen, zou je kunnen zeggen.
Ja, eigenlijk
toch?
Wel.
In zekere zin, want je was al met het onderzoek bezig.
Ja.
Want sinds 2021 ben je practor.
2020 zijn we begonnen.
Ah, dat heb ik hier opgeschreven. Oké,
okay. Ja, 20. Dus we hebben nu de eerste 4 jaar gehad en we zijn weer verlengd voor 4 jaar. Dus dat is heel mooi.
En zou je nou kunnen zeggen dat dat leren altijd gaat over doorbreken van patronen? Je doet dingen omdat je eigenlijk heb je bepaalde opvattingen of gedachten over. Een bepaalde les geef je op een bepaalde manier. En dan kom je eigenlijk, moet je niet altijd zeg maar patronen doorbreken om te leren? Of ga ik dan te kort door de bocht?
Nou ja, ik zie leren is wel verandering. Dus ja, 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 ja.
Ontwikkeling, verandering.
Ja, verandering van je denken. Je krijgt andere ideeën. Of je wordt je bewuster van iets.
Ja, precies, precies.
Maar ook, je kan misschien positiever of negatiever over iets gaan denken. Of intenties hebben voor de praktijk die je wil veranderen. En dan daadwerkelijk natuurlijk dat het mooi zou zijn als het in de praktijk ook nog verandert. Ja. Dus elke verandering is eigenlijk al iets wat je doorbreekt. Ja. En dus zo zou je het ook kunnen zien.
Ja. Mooi. En het heeft dus altijd te maken met iets wat je ziet, wat je opvalt, waar je een ambitie of een urgentie. Maar de vraag is, het moet natuurlijk omgezet worden naar ander gedrag in de klas of in de ontmoeting met studenten of in een stageovereenkomst.
En de MBO zijn docenten ook niet alleen het lesgeven, maar ze coachen ook veel studenten. Precies. Niet alleen op school, individueel in groepen, maar ook in de beroepspraktijk. Ja. Dus dan heb je een hele dynamische omgeving waarin zij
Ze zijn op allerlei plekken. Ja.
Ja, op allerlei plekken.
Zijn ze bezig. En waar zit nou voor jou wat is de urgentie van jouw onderzoek? Waarom is het nodig om hier eigenlijk naar die patronen te kijken en überhaupt naar professionalisering? Gaat het dan, je zei in het begin al iets over, wat is eigenlijk de... Misschien kan je dat eens afpellen op maatschappelijk schoolniveau en individueel niveau. Ja, dat is een beetje een grote vraag. Maar laten we eens proberen om daar eens mee te starten.
Ja. Als je op maatschappelijk niveau zien we in ieder geval dat die ontwikkeling gaat natuurlijk razendsnel. Het gaat over digitalisering of studentenpopulaties die veranderen. Onderwijskundige veranderingen die er zijn. Dus als het gaat over hybridisering van het onderwijs. Dus dat betekent eigenlijk dat docenten en docententeams zich daartoe moeten verhouden. En dat betekent dat er iets verandert. Ja. Of dat zij moeten veranderen. Of dat zij vinden dat ze ergens moeten veranderen. Dus dat betekent ontwikkeling en leren. Ja. En die opdracht hebben de scholen en de teams om up-to-date onderwijs te verzorgen in het beroepsonderwijs. Dus het betekent dat zij moeten nadenken over hoe gaan we dan, hoe kijken wij naar die praktijk en die veranderende praktijk? En wat betekent dat dan voor onze docentenpopulatie of ons als opleidingsteam? Hoe wij ons onderwijs moeten vormgeven, hoe we het uit moeten voeren, hoe kijken we er eigenlijk naar, met wie doen we dat? En dan krijg je ook het vraagstuk, hoe doe je dat dan? Of hoe kun je dan die verandering in gang zetten? En dat heeft alles te maken met leren en ontwikkelen.
Ja, en met je vak als docent. Dus je zegt eigenlijk van om te starten, is eigenlijk er zijn constant ontwikkelingen in onze samenleving. Innovaties, vernieuwingen, en die komen eigenlijk op die school af, op dat beroep af.
Ja.
En dat vraagt eigenlijk überhaupt nadenken over wat wel, wat niet. Hoe verhoud ik me daartoe? En dan vervolgens ook, hoe ga ik dat dan overbrengen? Hoe ga ik dat eigenlijk samen met studenten ook aanbieden?
En wat betekent dat dan voor die professionaliseringsvragen van het individuele docent? Want elke docent heeft een andere historie. Dus die neemt een andere praktijkkennis mee.
Ja.
Hoe doen we dat als individu? Wat willen we eigenlijk leren? En hoe doen we dat als team?
Ja.
Daar moet je over nadenken. En iedereen doet dat. In het MBO, iedereen denkt daarover na. Elk docententeam of opleidingsteam is daarmee bezig. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk we hadden geen kennis over, hoe kunnen we dan die professionalisering zo inrichten en daar goede keuzes in maken waarvan we weten dat het bij gaat dragen en dat het de gewenste uitkomst heeft waar we naartoe willen werken.
Ik kan me voorstellen dat je dan meer op schoolniveau kijkt, dat het kan verschillen tussen een opleiding, hoe snel dat gaat. Bijvoorbeeld, ik ben wel eens bij Automotive geweest of zo. En dan zag je wel eens, die zijn helemaal bezig met het elektrificeren van auto's, duurzaamheid. Terwijl ik soms ook wel op opleidingen kom, verpleegkunde bijvoorbeeld. Aan de ene kant is dat vernieuwend, aan de andere kant zie je soms ook wel wat conservatievere bewegingen. Kijk, ik noem even voorbeeld. Hè. Dat kan ook verschillen, denk ik, per opleiding.
Ja, zeker.
En dat maakt uit op je identiteit en wie je eigenlijk professionaliseert.
Ja, we hadden het net over veranderende studentenpopulatie. Die studentenpopulatie is anders voor een verpleegkundeopleiding dan misschien voor technische opleidingen.
Ja.
Hè? Dus, en de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven in die meer hybride vormen, dat is in de zorg wordt het al heel veel gedaan. In de techniek ook wat meer, maar misschien in het economisch domein weer veel minder. Ja. Dus dat, tot die ontwikkelingen verhouden zich die opleidingen op een andere manier. Ja.
En waar, dus jij zegt eigenlijk van ja, het is dus nodig op die verschillende niveaus om hier een redenering op te ontwikkelen en ook handvatten eigenlijk. Hè? Ja. Gaan we het zo over hebben. Is hier ook een hele mooie poster die je hebt meegenomen. Die zal ik ook even linken in de show notes. Daar vind je ook wat laadpunten. Daar kunnen we misschien nog over hebben. Maar waar gaat het nou vaak mis, denk jij? Als het gaat over die van buiten naar binnen redeneren en naar professionalisering. Het is altijd, zijn er nou een aantal typische valkuilen te noemen waarvan je zegt ja, dat is wel... problematisch.
Problematisch. Problematisch.
Heel erg, ja.
Ja. Wat ik vooral zie is dat in professionalisering, als we nadenken over hoe gaan we dat dan doen. Eerste kiezen we vaak voor de meer formelere vormen van leren, want dat is... Maar ja, dat zit in onze historie misschien ook wel. Dat wij denken, oké, als wij willen leren, dan moet dat middels een training, een workshop of een scholing. Of de formele vormen. En uit ons onderzoek, wat we hebben gedaan, zien we duidelijk dat docenten zelf daar andere gedachten over hebben. Ja, dus die geven juist zelf aan... dat zij merendeel van wat zij leren, dat in die informele settings is. Maar eigenlijk, als we het hebben binnen teams over leren en professionaliseren, dan kiezen we altijd eigenlijk voor dat formele deel.
Terwijl, toch nog steeds wel.
Terwijl dat misschien, het is ook belangrijk. Mm-hmm. Maar wij zien dat de docenten zelf 25% van wat zij zelf aangeven waar ze van leren, is in dat soort formele settings. Dus daarmee laten we heel veel liggen als het gaat over het leren. Hm. Alleen dan krijg je, dan is het volgende punt, informeel leren is natuurlijk heel impliciet. Dus hoe ga je dat nou stimuleren? Of hoe doe je dat dan? En dan zie je dus dat het heel helpend is om het te expliciteren. Ja. Dus je geeft taal aan wat er meer mogelijk is aan leren en professionaliseren dan alleen maar die formele kant.
Kan je een voorbeeld geven van iets van informeel leren wat je dan taal kan geven? Wat
is... Nou, we hebben in ons onderzoek we hebben bij 5 ROC's docenten gevolgd gedurende 2,5 jaar. Ja. En we hebben hen gevraagd, 3 keer per jaar ongeveer. Als je nou terugkijkt de afgelopen 6 tot 8 weken, in wat voor settings heb je geleerd? En dat helemaal ontrafeld met die docenten. En die hebben we geprobeerd om te typeren. En dan hebben we bij de informele type activiteiten, kun je dan denken aan het leren echt in die... tijdens het werk, dus door het coachen van studenten of het lesgeven. Opvallend is dat docenten heel veel leren van co-teaching, bijvoorbeeld samen voor de klas staan, of samen lesgeven, samenwerken aan onderwijsactiviteiten.
Dat is ook wel bekend dat heel goed kan werken. Ja.
Precies. Wat we ook zien is dat docenten zelf aangeven dat ze veel leren van experimenteren en vooral ook innoveren. Mm-hmm. Dus dat zijn curriculumvraagstukken, innoveren van curriculum of specifieke in de, als je het hebt over zorg, dat het gaat over implementeren van immersive rooms bijvoorbeeld. Of bij,
dus nieuwe dingen die op je opleiding afkomen, op je vak.
Ja, maar dat kan op niveau zijn van een school. Ik was bij een ROC, een economisch domein, en die hadden iets bedacht met drones. Ja. Ik weet niet precies wat ze allemaal wilden, maar dat was voor hun dan innovatie.
Ja. Maar de vraag is wel bij een experiment van... een experiment leer je altijd omdat het nieuw is, maar het moet wel natuurlijk gericht zijn op iets... op een mogelijk een probleem of een kwestie.
Natuurlijk.
Maar goed, dat is interessant. Dus leren van experimenten.
Ja, maar precies. Ja. Dus en innovatieprocessen. En dat kan dus heel klein zijn, gericht op je eigen onderwijs. Mm-hmm. Dus je in de corona. Mijn onderzoek zat meer ook in die corona-crisis. Dus toen zagen we bijvoorbeeld ook het innoveren van je lessen, dus digitaliseren. Dat heeft een enorme boost gegeven aan dat docenten daarvan leren dat ze zelf aangaan van nu geef ik mijn lessen op een hele andere manier vorm. En nu moet ik eigenlijk terug naar de basis. Hoe zorg ik dat die studenten die in mijn teamsomgeving zitten met al die hoofdjes een beetje braaf voor het scherm zitten. Mm-hmm. Wat betekent dat voor mijn pedagogisch didactisch handelen? Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk een hele rijke leersituatie.
Ja, maar het is ook een soort urgentie die er ook was. Hè? Je moest ook in één keer om. Dus vernieuwing is een soort nieuwsgierigheid. Ja, en corona is ook echt een... En dat zijn dus eigenlijk tal van interventies die in dat non-formele, informele leren... Informele leren eigenlijk aanwakkeren en aanjagen. Ja. En daar probeer je dan taal aan te geven.
Nou, want wij proberen wij hebben geprobeerd om te typeren. En dan krijg je van die lijstjes. Het is geen lijst om te zeggen van, oh kijk, nee. Dus zo moeten we het gaan vormgeven. Maar het helpt heel erg om zelf om taal te geven aan waar hebben we het dan over in informele leren. Ja. En hoe kunnen we dat stimuleren? Bijvoorbeeld als docenten zelf aangeven dat ze heel veel leren van het in contact zijn met de beroepspraktijk of met hbo's. Wordt ook veel samengewerkt.
Ja,
stimuleer dat vooral. Ja, ja. Ga dat doen. Opvallend was ook dat leren van deelnemen aan een professionele leergemeenschap, mm-hmm. In allerlei vormen heb je dat natuurlijk, dat bijna niet gedaan, dat bijna eigenlijk niet voorkwam.
Oh, ik dacht je ging zeggen dat het bijna niet effect heeft, maar dat bijna niet voorkwam, ja?
En dat is dus juist dat we zeiden van, oh, maar inmiddels is er heel veel onderzoek naar allerlei type professionele leergemeenschappen. Dus daar zit heel veel potentie, we nog meer kunnen uitdiepen.
Maar bij die POG, wat mij opvalt, hè, die POG-methodiek, als je kijkt naar hoe dat ooit bedacht is geweest, hè, met dat learning by doing van Dufour onder andere. Dat is een vrij strikte methodiek in je school, hè, om lessen voor te bereiden, bij elkaar te kijken en lessen na te bespreken. Nu, ik was laatst bij een ROC, die zeiden, ja, mijn klas wordt ook een leerteam. Mijn groep. En toen dacht ik, ja, dat is een soort inflatie van het begrip. Want nu noemen we bijna alles een leerteam.
Nou, bij ons is in onze onderzoek...
Bepaal je nou wat het wel en niet is? Want dat is natuurlijk wel een kwestie hier.
Ik zit niet diep in de professionele leergemeenschappen. Maar het is wel zo dat het heeft natuurlijk een rijk palet inmiddels. Wij doen ook lesson study. Het zou je ook als een professionele leergemeenschap kunnen zien. Of onderzoekswerkplaatsen doen we ook. Ja. Dat zijn ook allemaal...
Ja, meer over grenzen heen van scholen.
Maar we hebben ze ook heel intern in
school.
Ook intern?
Oh, okay.
Ja, zeker. Ah, okay. Dus het zijn... Of we werken met werkplaatsen. Die reflectie gericht zijn. Dat zijn allerlei tussenvormen die zou je kunnen aanmerken van dat is een georganiseerde formele vorm.
Ja.
Maar die inzicht, als je dus lange tijd verbonden bent aan elkaar in zo'n professionele leergemeenschap, wat ook gericht is op het leren van jouzelf als professional. Dat heeft een rijkheid aan informele.
Dat is veel meer dan alleen
professionalisering. Dus dat zouden we veel meer kunnen benutten.
Ja.
We hebben het bij de 5 ROC's beperkt gezien, bijvoorbeeld. Dus heeft potentie.
Interessant.
Ja.
Dus eigenlijk probeer je dan taal te geven aan dat informele leren met elkaar. En daar ook en dat eigenlijk erop terug te blikken en te zien van, goh, wat heeft hier nou in gewerkt? Wat misschien minder? Wat kan je inzetten? Om zo een soort ritme te creëren van leren.
Ja.
Verder kijkend dan alleen het formele karakter, wat altijd zal blijven.
Kijk, en wat ik ook wel, er wordt ook wel veel geschreven over dat het belangrijk is dat docenten, niet alleen docenten mbo, maar alle professionals die ergens werken, dat je eigenaarschap krijgt op, wil ontwikkelen of stimuleren op de professionele ontwikkeling van de professional zelf. Nou, dat is best wel complex. Omdat, hoe doe je dat dan?
Ja, ja, ja.
Dus wij hebben ook gekeken naar, door het bevragen van docenten over hoe ze leren. Dus dat je niet alleen centraal zet wat je leert of wat je wil leren. Maar juist het vraagstuk rondom hoe leer jij. Mm-hmm. Om dat centraal te stellen. Merk je ook dat docenten zich bewuster worden van hoe ze dat leren. Hoe ze
het is een interventie op zich.
En hoe ze willen leren. Ja. Dus precies.
Ja. Maar denk je niet hierover, is er niet een risico dat mensen dingen gaan zeggen die eigenlijk niet kloppen? Dus dat ze gaan zeggen, doe me een beetje denken aan leerstijlen of bepaalde, ik ben echt een doener. Kan wel zo zijn dat zo is, maar je moet toch ook wel kijken naar wat er nodig is. Begrijp je wat ik bedoel? Dat er een soort een tunnelvisie ontstaan van nee, ik ben echt iemand die alleen leert door te doen.
Nou, we hebben leeractiviteit getypeerd, dus we hebben geen leerstijlen of iets dergelijks meegedaan. Dus we geven de taal aan.
Ja.
Maar daarmee is het doel niet om jezelf te jezelf echt in kleur te geven. Nee. Maar het gaat om dat je elkaar. Dat het normaal wordt dat je het daarover hebt met elkaar.
Ja. Maar is dat niet? Dan is eigenlijk een hele grote interventie door dat gesprek eens te voeren. Geef je eigenlijk vorm aan dat informele leren?
Ja.
Dat is natuurlijk wel interessant. Dus de activiteit en de methode is een interventie.
Ja, zo, dat is juist het mooie.
Had je dat
ook
van tevoren ook gedacht?
Nee, maar het was wel heel gaaf, want ik heb natuurlijk die docenten van die 5 ROC's 2,5 jaar gevolgd. Dus ik kwam daar heel vaak met die docenten in gesprek en allerlei data opgehaald. En bij meerdere docenten, de laatste keer dat ik kwam, kreeg ik zelfs een cadeautje van hun. omdat ze zoiets hadden van, doordat ik... Goed, dat is natuurlijk super intensief, hè, die 2,5 jaar dat ze bevraagd worden door mij. Want ik vroeg de hele tijd waarom en hoe dan en hoe zit dat bij jou dan? Nou, dat ze het zien als een cadeautje, het heeft in de waan van de dag gewoon heel weinig aandacht. Hmm. En dus dat is, vind ik, ook het mooie van het combineren van een promotieonderzoek over dit thema met wat we doen in het practoraat. Want dat is juist de praktijk. Praktijkgerichter onderzoek doen. Ja. Dus voor mij is het wetenschappelijke onderzoek of het artikel wat dan opgeleverd is over docentprofessionalisering in het MBO is voor het practoraat het startpunt om aan de slag te gaan met wat halen we hieruit, wat we
maar
in
jij
de praktijk verder
ook
kunnen
in
doen.
Verschillende netwerken als het ware. Daar zit ik ook veel, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Dat het je begeven professioneel gezien in verschillende netwerken ook leereffect heeft. Hè? Dat je ook gewoon slimmer maakt. Dus dat is
voor mijzelf,
voor jezelf. En je bent een soort aanjager. Want jij noemt het ook wel toekomstgericht opleiden. Hè? Je zegt van we moeten ook die patronen. En dat is even heel kort door de bocht gaande. Hè? Dus veel naar het formele kijken. Niet beredeneerd en het eigenlijk ook niet borgen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat zijn aspecten. Je kan het informele leren veel rijker maken eigenlijk. En dat is een manier om toekomstgericht op te leiden, denk jij?
Het er niet over hebben, hoe zien wij het docentschap bijvoorbeeld over 10 jaar? Of hoe kijken wij als organisatie aan tegen beroepsonderwijs over 10 jaar? Mm-hmm. En wat betekent dat dan voor het professionaliseringsvraagstuk die we hebben als school of als team? Het er niet over hebben is gewoon geen optie.
Nee.
Dus ik denk dat wij vooral proberen om die dialoog daarover aan te jagen. Ja, en wij hebben, in de voorbereiding zei je het al zo mooi, we hebben toch geen glazen bol?
Nee,
wij ook niet. Maar we proberen het wel op de agenda te zetten.
Ja.
En
dit gaat een beetje over dat punt van dat er vaak ook in onderwijsdiscussies ook landelijk wordt gezegd, ja, de wereld verandert, het moet echt anders. En dat heel veel van die eerdere claims eigenlijk toch achteraf helemaal niet waar bleken te zijn. En onder andere die 21e eeuwse vaardigheden, ik ben daar laatst wat dieper ingedoken. Ja, daar zit eigenlijk weinig wetenschappelijke rigor achter.
Ja.
En ik vind dat we daar wel kritisch op moeten zijn. Want het risico is natuurlijk dat je achter dingen aan gaat rennen.
Ja.
Dus vandaar die glazen bol achter. Ja. Maar toevallig gisteren ook was ik op een... dat vertelde ik al even, die LLO-katalysatordag. Heb ik een live podcast opgenomen. Sprak ik met de programmamanager van die katalysator over het Nationaal Groeifonds. En die zei toch wel van, ja, maar toch moeten we er wel naar kijken. Want dat werkveld is aan het veranderen. We zijn aan het vernieuwen. Er komen meer opleidingen bij. Dus je kan het niet links laten leren. Ik heb het idee dat jij dezelfde mening bent toegedaan.
Ja. Ja. Ja,
toch vooruit kijken.
Ja, kijken we wij kijken vooral ook naar het hoe-vraagstuk. Hè? Dus onafhankelijk van of het gaat over de inhoud van waar je naartoe wil ontwikkelen. Of de inhoud van de verandering in de beroepspraktijk. Zit daar dat leren onder?
Ja.
Een professionaliseringsvraagstuk. En ik zie professionaliseren echt als een continu proces.
Ja.
Dus het is niet een knopje waar je op drukt en dan komt daar iets uit. En dat is toch iets wat je in de praktijk vaak bij scholen wel ziet. Hè? Of wel goed bedoeld van, we hebben in de planning van het jaar 3 of vier dagen of middagen ja. dat we bij elkaar zitten. En ja. dan wordt er een thema aangekoppeld. Ja, ja en dan, dan zie je dat als een soort lineair proces van oké, dan gaan we bij elkaar zitten, ja. dan hebben we het erover. De, ja. En daarmee willen we beogen. Ja. Dit, ja. En dat werkt niet zo.
Nee, maar hoe moeten ze dan doen?
Nou ja, ik denk dat het goed is dat, dat je keuzes maakt. Als, ja. Dus als je weet van we willen als team die kant op, dit vinden we belangrijk. En je dus dan heb je in dan ontrafel je met elkaar wat willen we dan leren ja. met elkaar. Ja. Maar ook daarnaast het hoe-vraagstuk, hoe leren wij met elkaar? En dat je het daar dus over hebt met mm-hmm. elkaar.
Moet je daar een strategie op ontwikkelen, vind je als school? Dat je zegt van nou, dat hoe moeten we gewoon uitwerken met elkaar? Daar moeten we taal aan geven.
Nou, het zou wel heel ja. waardevol zijn, ja. omdat naast het wat-vraagstuk dat er altijd aan te koppelen.
Ja, dus het gaat heel vaak over wat en eigenlijk veel te weinig over hoe. En dat ja. het mag een beetje ja. wat meer in balans komen met elkaar. Ja.
En dat is eigenlijk ook integraal. Dus je ontwikkelt gesprekken met een leidinggevende. Kijk eens als leidinggevende of je niet alleen maar het wat-vraagstuk kunt stellen. Wat wil je leren en welke ja. training wil je volgen? Nee, hou eens voor jezelf bij in welke ja. settings jij nou leert. Ja. Of wij met elkaar als team, dat je dat een soort collectief geheel maakt. En laat dat onderdeel zijn van dat gesprek.
Ja, het wordt veel rijker daardoor.
Ja, dan komen docenten misschien ook wel tot inzicht. Als je zegt van team leren, hoe leren wij met elkaar? Welke keuzes maken wij eigenlijk? Dat je erachter komt dat die losse training dus niet. Dat nee. niet past bij de manier waarop nee. ze graag zouden willen leren. Waardoor je misschien veel een rijker palet.
Dit vraagt ook wel wat van leiderschap. Want ik ken in ieder geval in het PO, maar ook weer in het MBO, heel veel docenten zeggen, ja, dan gaan we weer een training dit, dan hebben we weer dat. Hè. Het ja. wiebelt ook heel erg
los van elkaar.
Heel erg los. Ja. Met een goed bedoelde trainer, met een leuke voorbereidingsopdracht, maar een lijn inzetten. Ja. En met elkaar het gesprek erover voeren. En ook niet te veel willen. Want ik vind ook wel af en toe, er staan 7-8 thema's op een jaar. Ja. Dat is natuurlijk, dat lukt jezelf thuis ook niet. Hè? Nee. 7-8 projecten.
Nee.
Als je huis gaat verbouwen. Je moet focussen.
Ja. Ja. En ik denk dat we ook heel veel onbenut laten van collega's met elkaar. Want we weten uit heel veel ander onderzoek over professionalisering dat interactie en reflectie belangrijke elementen zijn.
Ja.
Ik kan als docent, collega, kan ik ook bij jou in de les komen kijken of kan ik samen met jou onderwijs ontwikkelen of het hoeft niet per se een externe trainer te zijn. Het hoeft ook niet altijd de leidinggevende te zijn. Sterker nog, liever niet.
Nee, want het MBO, wat ik ook wel zie, is dat dan wordt er gezegd van nou, er moeten meer master opgeleide docenten zijn. En dus er is heel veel druk op het formele leren eigenlijk.
Ja.
En wat er ook wel kan gebeuren, is dat natuurlijk uiteindelijk leidt tot mensen die het lesgeven verlaten. Die meer,
nou ja, dat is wel een tendens die je wel ziet bij master opgeleide docenten.
Toch?
Dat we zeggen, we hebben ze nodig, maar we hebben ze die master opgeleide docenten hebben. Volgens mij, wat brengen zij mee?
Ja.
Zij hebben toch net, zij ontwikkelen vooral en die versterken die onderzoekende houding.
Het zou wel de bedoeling zijn.
Ja, maar daarmee, ik denk dat elke MBO-docent en elke professional heeft een onderzoekende houding of een kan onderzoekend werken. Ja. Dus dat kun je ook met elkaar creëren, hoeft niet per se. Opgelost te worden met een
masterdocent. Nee. Dus beetje ook weer dat is toch weer. Dus dat is toch wel interessant dat formele leren toch oppervlakkiger kan worden. Hè? We gaan heel erg kijken naar van dan is dat de oplossing daarvoor, terwijl jij eigenlijk zegt je moet veel meer driedimensionaal bijna kijken van naar het informele leren.
Maar ik wil niet even terugkomen op die masterdocenten.
Ga je nu
is een belang. Is een ja, ja, nou ja, het is wel een belangrijke groep die we nodig hebben.
Ja. Ja.
Maar we zien wel dat er alle ROC's volgens mij struggelen. Wij ook met hoe kunnen we die goed positioneren,
absoluut.
Waardoor ze ook echt waardoor we echt die waarde van hun expertise kunnen benutten.
Ja, je ziet ook vaak dat ze toch worden ingezet voor specifieke curriculumvraagstukken bijvoorbeeld. Dat ze een beetje projectmatig, programmamatig.
Ja, is ook oké.
Dat is goed, maar ze zouden ook dat informele leren kunnen aanwakkeren. En
bijvoorbeeld, ambassadeurs van het leren.
Ja.
Maar er zijn ook ik ken heel veel mbo-docenten die voor ons een hele belangrijke ambassadeur zijn voor ons thema van ons practoraat.
Ja. leuk. Dus. En je hebt ook een poster
meegenomen. Iedereen heeft er wat mee, hè? Dus
ja, nee, dat
iedereen
is
vindt het belangrijk.
Iedereen vindt, ja, jij noemt dat laadpunten van professionalisering en praktijkkennis. Ik dacht precies wel aardig. Misschien kan je er eens een aantal uitlichten. Hè? Want we willen natuurlijk die patronen doorbreken. En hoe kan je die laadpunten... Het zijn maar van nu, hè? Laadpunten, elektrisch rijden. En dan klik, heb je goed gedaan.
Zo over nagedacht.
Zo over nagedacht. Maar wat zien we hier? Ik zie al...
Ja.
Kun je ons even meenemen?
Ja, nou, we hebben in het kader van de afsluiting van de eerste 4 jaar van ons practoraat hebben we een tekenaar gevraagd om ons verhaal in beeld te brengen van de eerste 4 jaar. We hebben de laadpunten van professionalisering in praktijkkennis, want onze opdracht is het ontwikkelen van praktijkkennis over docentprofessionalisering. Maar we kiezen voor manier waarop we dat willen ontwikkelen, waar we ook zoveel mogelijk die professionele ontwikkeling al in stimuleren, hè, bij wijze van.
Ja.
Dus actiegericht en participatief, dat soort type activiteiten. Maar ook, we doen onderzoek naar bijvoorbeeld innoverend vermogen. Dan kijken we echt naar naar kennis, willen we echt praktijkkennis ontwikkelen over dat innoverende vermogen van docenten. En dat zetten we dan ook in als, of dat vertalen we eigenlijk ook naar tools om die kennis ook echt toepasbaar te maken en ook bruikbaar te maken voor de praktijk. Dus dan hebben we een praatplaat en een spelkaarten bijvoorbeeld, gesprekstaat, dialoogkaarten.
Dus interventies die je kunt gebruiken dus, hè?
Ja, interventies op basis van die praktijkkennis. Maar we hebben ook zijn we een project gestart rondom lesson study in het mbo. Nou, lesson study is al heel veel over bekend.
Zeker.
Maar vooral POVO gericht.
Ja.
Dus, dat zijn echt professionaliseringsactiviteiten of interventies of hoe je het wil noemen, die we echt binnen het practoraat, vanuit het practoraat ook echt uitvoering aangeven.
Ja.
Maar onze rol is altijd onderzoekend daarbij. Dus we kijken, we hebben altijd een onderzoeksvraag die eronder ligt.
Ja, ja.
Dus wat gebeurt hier met het gaat over de het leren van docenten en wat werkt daarbij. En we hebben nu ook de challenge voor MBO 2030, veranderende rol van de docent, hadden we toegekend gekregen. En die gaat hier ook over, maar dan ook met de stem van de student en de stem van de beroepspraktijk erbij in.
Dus, maar dat vind ik zo leuk aan jouw aanpak, is eigenlijk het doel is de methode is eigenlijk de interventie. Dus dat is natuurlijk, in plaats van dat je dat het leidt tot een soort antwoord en klaar, zeg je nee, wij maken dingen.
Ja.
Als ik het goed begrijp zo. En dat doorbreekt dat patroon eigenlijk. Hè? Daardoor krijg je andere gesprekken.
Ja.
En daardoor heb je een veel rijkere leeromgeving. En is die potentie van die werkpraktijk eigenlijk veel sterker.
Ja. En dat is best wel een... daarin zijn we ook lerenderwijs geworden. Wat werkt en hoe we daarnaar kijken. En daaromheen zie je eigenlijk heel veel actoren met wie wij samenwerken. Binnen onze practoraat.
Ja.
Als ik kijk naar hoe we dat hebben gedaan tot nu toe, dan ben ik daar ook wel heel trots op.
Ja.
En het zijn hele leuke collega's met wie wij samenwerken. En we proberen het ook allemaal heel toegankelijk te maken.
Ja, dat merk ik ook aan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Daar kan de universiteit nog veel van leren. Van de transfer naar de praktijk, hè, met de praktijk.
Ja.
Maar je bent ook best wel op streek nu met je promotieonderzoek.
Ja.
Ik wil niet zeggen wanneer is het af, want dat zal van die verschillende
dingen.
Maar heb je een beetje planning?
Ja. Nu inmiddels wel.
Ja?
Ja.
Oh ja, oké, dat hoef ik niet te zeggen. Maar, dus bent aan het schrijven?
Ja.
Je vertelde verschillende publicaties ook al.
Eén is gepubliceerd en de ander zit nu in de review. Ik hoop eind dit jaar, kalenderjaar, de derde in te kunnen dienen.
Ja.
En dan 2025 nog afronden. En dan...
Je promoveert op artikelen dan?
Dus ja.
Ja, precies.
Ja, en dan krijg je proefschrift.
Ja, het kaf eromheen, maar in principe het niet nog apart nog een heel boek schrijven. Het wordt eigenlijk met inleiding dan...
Nee, maar ik heb ook voor practorale reden dacht ik, dat is ook al een mooi boekwerk bij elkaar.
Ja, die moet je echt even checken. Als je nu luistert, ga even naar Speaker Notes, dan vind je een linkje. Ja.
We hebben bij het practoraat verschillende publicaties met leuke infographics, maar korte artikelen ook, wat eigenlijk ook al een vertaling is van wat ik in mijn promotieonderzoek doe.
Ja.
Dus zo proberen we het ook wel een beetje zo aan elkaar te verbinden.
Leuk. Wat zijn nou misschien tot slot mijn ervaring is dat als je zo dan op het een beetje zo met zo'n onderzoek bezig bent, dat je eigenlijk veel meer niet weet dan wel weet. Dan hadden we het in het begin ook al even over de voorbereiding. Zijn er nou nieuwe vragen? Stel je voor, je zou het reflectiehoofdstuk nu moeten schrijven. Zijn er nou nieuwe vragen ook ontstaan gedurende dit proces waarvan je zegt, ja, daar wil ik eigenlijk ook wel weer op door? Of dat weet ik eigenlijk helemaal niet, hoe dat zit qua professionalisering en leren.
Nou, vraag, als ik met teamleiders of docenten praat over mijn onderzoek of adviseurs, dan is altijd het vraagstuk, ja, informeel leren, wat is dat dan? En hoe doe ik dat dan? En hoe, maar dat kan ik niet in een jaartaak wegzetten. Nee. Of, ik heb echt wel voor de komende jaren voor het practoraat ook echt wel een groot vraagteken staan bij, oké, hoe kun je nou als opleidingsteam of als teamleider daar sturing aan geven?
Ja, dus ja, interessant.
Ik weet het niet. En dan is het altijd heel leuk dat je samen met opleidingsteam tot dat soort vraagstukken komt. Ja. En dan ga je gewoon beginnen. Ja. En dan gaan we dat met elkaar ontdekken.
Het is wel grappig, want ik herken die vraag ook uit mijn eigen onderzoek. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar netwerken en kennisproductiviteit. Dus de relatie tussen groepen mensen die werken aan bijvoorbeeld dwang- en drangverpleging. Moest beleid voorkomen, hoe ze dan daar rondom scholen en samenkomen. En of bepaalde netwerken, en of dat dan leidt tot verbeteringen. En dan hadden we ook de vraag van, ja, hoe weten we nou of ze geleerd hebben? Hè? Want daar doet me een beetje aan denken. We hebben toen in de tijd gekozen van, nou, laten we maar gewoon eens kijken naar de doorbraken in werkprocessen. Of in een dienst of in een product. Dat hadden we dan als kennisproductiviteit omschrijven. Als we dat weten, of het is gelukt of het is niet gelukt, kunnen we terugredeneren wat ze hebben geleerd. En dat was een manier om dan ook met managers een gesprek te voeren over, ja, de return on investment in zekere zin. Mm-hmm. Niet een beetje te zakelijk misschien. Maar in ieder geval, je snapt wat ik bedoel, hè? Of het gewerkt heeft of niet.
Ja.
En het is leuk dat die vraag, ja, die blijft natuurlijk, dat is een vraag waar je eigenlijk nooit echt, daar blijf je natuurlijk over nadenken. Ja. Ook omdat er steeds weer nieuwe mensen zijn die dit soort vragen dan hebben, weet je wel?
Ja. Ja.
Oké, dus dat is een thema. Ja.
Ja, ja. Dat, voor mij is dat een terugkerend thema. Die elke in elk contact die
komt
ik heb,
weer terug.
Komt die weer terug van hoe dan?
Hoe dan?
Ja.
Interessant, leuk. En leuk dat je alweer met nieuwe vragen bezig bent. Als we nou als laatste misschien luisteraars denken nu, ja, ik wil ook die patroon doorbreken. Ik wil ook meer informeel leren. Ik wil hiermee aan de slag. Ja. Heb je nou 3 tips?
3 tips.
Zet je even lekker voor het blok. Mogen er ook 2 zijn of 5, maar hoe zou je moeten beginnen?
Nou, laat ik dan even, want toen ik de practorale reden schreef in de coronatijd, daar had ik wel over nagedacht natuurlijk. Van ja, wat. En toen heb ik ook een bladzijde geschreven over sticky thoughts. Dus wat zou ik dan vooral willen meegeven? En een korte boodschap, want ik kan heel rijkelijk schrijven en vertellen, maar to the point.
Ja.
En toen heb ik 4 bouwstenen eigenlijk bedacht voor op basis van dat hele schrijfproces van wat ik mee zou willen geven. En ik dacht, stimuleer vooral de eigenaarschap van docenten voor hun eigen professionalisering.
Ja.
En probeer daarin ook aandacht te hebben voor het ontrafelen van dat leren. Ja. Dus stel de vragen.
Vragen stellen, puzzelen. Hoe leer je nou eigenlijk?
Met elkaar ook vooral. Niet als individu, maar ook het collectief. Hè, de teamprofessionalisering, want het staat ook hoog op de agenda. En zorg ervoor dat het een continu proces is. Dus een continue dialoog over dat leren.
Ja.
Het wat en het hoe. Vooral ook het hoe. En ik had een leuke term bedacht. Een beetje een knipoog naar jobcraften. Hè? Ja, dus vanuit het gedachtegang van dat je eigenaar bent voor
van je eigen werk.
Van je eigen werk en wat je doet en dat vormgeeft.
Ja.
Zou je het ook profcraften kunnen noemen. Hè? Dus ik dacht,
profcraften.
Het is toch under construction.
Ja, ja.
Maar dat
over
je
eigen leren.
Dat je regie neemt op je dat al die facetten die ik net aangaf, dragen weer bij aan dat je zelf eigenaar bent en aan het stuur zit van die professionele ontwikkeling.
Ja, profkrachten.
Profcraften. Ja, leuk. Ik heb hem ooit opgeschreven en ik heb hem eigenlijk nooit meer gebruikt.
Blijf in de leerstand, hè? Even denken aan
andere. Ik ga weer wat leuks
over. Gooi er gewoon in. Dus vier mooie tips, zo kan je ermee verder gaan. Ga erover na. Ga profcraften en niet alleen jobcraften. Leuk, Marianne. Dankjewel voor je tijd en hierover, om hierover samen in gesprek te gaan. Ik zal de linkjes even plaatsen, ook op in de show notes en ook op Chipcast. Ga dus zeker even naar practoraten.nl, want het is gewoon een fantastische website. Er is heel veel te vinden ook over de verschillende onderzoeken in Nederland. Ik zei wel eens, ik vind het een van de leukste nieuwsbrieven die er zijn. Als het gaat over onderwijs. Het is ook een hele rijke nieuwsbrief. Dus daar kan je ook op inschrijven. En ik vind het leuk als je de tijd wil nemen om een review te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijk, hoe beter. Dat helpt voor de zichtbaarheid van het kanaal. Marianne, dankjewel.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.